Goedemorgen allemaal. En ook aan de mensen thuis. Fijn dat jullie kijken. Hoop doet leven. Met een vraagteken daarachter. Een tijdje terug zag ik een film. Het ging over een gezin. Perfect happy family. Huisje, boompje, beestje. En op een nacht worden de ouders verschrikt door het jongste kind. Die ernstig huilt. Ze heeft hevige buikpijnen. En ze gaan naar de dokter. En die vindt niks. En ze worden naar huis gestuurd met de mededeling. Het is allemaal oké. We kunnen niks vinden. Maar de pijn kwam terug. Heftiger, heviger. Weer een keer naar de dokter. Weer niks gevonden. Weer hetzelfde riedeltje. En het werd erger en erger. En uiteindelijk bleek... toen ze bij een of andere specialist kwamen, die maar heel moeilijk te bereiken was, dat ze heel ernstig ziek was. Een ziekte die niet te genezen was, waaraan ze zou komen te overlijden. Gelukkig is dit niet een veel voorkomende situatie. Maar ik weet dat mensen in onze gemeente zoiets hebben meegemaakt. Een heftige ziekte van je kind. Ik hoop deze situatie nooit mee te maken. Maar ook andere zaken kunnen je heftig uit evenwicht brengen. Chronische ziekte, het verliezen van je baan, problemen in je huwelijk, in je relatie, financiële uitdagingen. En wellicht staan ze niet in verhouding tot elkaar, maar ze kunnen allemaal dat gevoel geven van wanhoop, van onrust, dat het leven moeilijk is. Dat je niet verder komt. Dat het niet loopt zoals je verwacht, dat je je machteloos voelt. Dat God misschien zo ver weg lijkt. En dan is daar een veelgebruikte term in onze Nederlandse taal. Hoop doet leven. Het gaat over perspectief op betere tijden. Dat er iets komt wat een positieve verandering met zich meebrengt. Doet hoop leven? Of... is het iets anders? Ik wil met jullie kijken naar een verhaal in de Bijbel, wat naar mijn idee heel erg raakt aan dit thema. En dat vinden we in Johannes 11. En ik denk dat in dit verhaal verschillende aspecten van Jezus, van onze God, naar voren komen. En die wil ik met jullie delen. Ik begin in Johannes 11, vers 1. Er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het die de Heere gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. De zusters dan zonden hem bericht. Heere, zie, die gij lief hebt is ziek. Toen Jezus het hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Martha en Maria sturen een boodschap. En dat was in die tijd niet zoals het nu gaat, met een appje of een mailtje of een belletje. Nee, ze hebben een boodschapper gestuurd. Ik heb geen idee hoe lang die boodschapper onderweg is geweest. Want hoe wist hij waar Jezus was? Waarom zouden ze om Jezus gevraagd hebben? Ik denk dat ze zich ernstig zorgen gemaakt moeten hebben. Ik denk dat Lazarus echt ziek was. Dat ze dat wel door hadden. En dat ze wisten, bij Jezus moeten we zijn. Ze hadden hoop dat Jezus het goed zou maken. De boodschapper vindt dus uiteindelijk Jezus en brengt de boodschap over. En nou, Jezus antwoordt, deze ziekte is niet ten dode. Maar dat God erdoor verheerlijk wordt. Volgens mij een hele heldere boodschap. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen, hoe weet Jezus dat nou? Dat het niet ten dode is? Nou ja. Maar de boodschapper zal in ieder geval met dat nieuws teruggegaan zijn naar Martha en Maria. Verblijd, denk ik, om zo'n boodschap te mogen geven. Ha, het komt goed. Yes. En wat te denken van de zussen, als die het horen. Dat moet een rust hebben gegeven. Maar ik weet niet of de boodschapper op tijd was. Maar wat ik hieruit leer, Jezus is bekend met jouw situatie. Jezus weet wat er speelt. En soms moeten wij in nood hoop putten uit dit besef. Uit beloften die God gedaan heeft. Ook als er nog niets veranderd is in de situatie. De twee zussen hadden gehoord dat Lazarus zou genezen. Maar zagen daar helemaal niets van. Integendeel. Hij stierf. Ik wil verder lezen. Vanaf vers 6. Toen hij, dat is Jezus, dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij daarop nog 2 dagen ter plaatse waar hij was. Daarna echter zeide hij tot zijn discipelen, laten wij weder naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, onlangs trachten de Joden u te stenigen en gaat gij weder daarheen? Jezus antwoordde, gaan er geen 12 uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien. Maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is. De discipelen die waren bevreesd, want ze gingen terug naar een gebied waar je in hoofdstuk 10 leest dat ze hem daar wilden stenigen. Omdat Jezus daar dingen deed die ze daar niet snapten of niet geloofden, waar ze met hun hoofd niet bij konden. Ze waren bang dat ze daar gevaar liepen. En dan zegt Jezus iets waar ik over heb moeten nadenken. Wat bedoelt hij hier nou mee? En zou het zo kunnen zijn dat Jezus hiermee aangeeft, omdat hij vertrouwt op zijn vader, omdat hij in het licht wandelt, naar de wil van zijn vader, hij erop vertrouwt dat God hem zal leiden. Dat God hem zal beschermen. Dat Jezus zich dus geen zorgen maakt, omdat hij weet dat zijn tijd nog niet gekomen is. Hij wist wat hij zou moeten gaan doen. Hij wist dat hij geen gevaar liep. Hij zou niet sterven voordat zijn werk gedaan was. Wat als ook wij zo zouden leven? In volledig vertrouwen op onze God en Vader. Wetende dat God van ons houdt en voor ons zorgt. Wat zou dat betekenen voor onze hoop, voor onze levenswandel, voor onze stress? Iets heel moeilijks. Ik vind dat heel moeilijk. Jezus gaat verder en hij zegt in vers 11... Lazarus, onze vriend, is ingeslapen. Maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen zeiden dan tot hem, Heere, als hij slaapt zal hij herstellen. Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood. Zij echter meenden dat hij het van de rust van de slaap bedoelde. Toen zeide Jezus ronduit tot hen, Lazarus is gestorven. En het verblijdt mij om u dat ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt. Maar laten wij tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot hem, tot zijn medediscipelen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Ook hier komt weer naar voren dat Jezus bekend is met jouw situatie. Hij zegt niet voor niets dat het als doel heeft dat men tot geloof komt. En zoals later zal blijken, geldt het zeker voor Thomas, die het niet kan geloven als Jezus is opgestaan uit de dood. Hij wil het met zijn eigen ogen zien. Ander stuk dat hier naar voren komt naar mijn idee is dat Jezus zich geen zorgen maakt. Hij vertrouwt op zijn vader en hij weet dat die de regie heeft. Jezus heeft controle omdat hij op zijn vader vertrouwt. Hoe is het met jou als het moeilijk is in je leven? Blijf je staan in geloof of valt je geloof om? Vergelijk het met de huis gebouwd op een rots of het huis gebouwd op zand. Als de stormen komen, bouw je op de rots God of bouw je op iets anders? Jezus is in controle. God is in controle. Niets loopt bij hem uit de hand. Geloof jij dat als je een hele moeilijke situatie bij God brengt, dat hij er iets mee doet? Dat hij ermee aan de gang gaat? Of doet hij er niks mee? Ga je zelf hard rennen en lopen in de hoop dat je daarmee iets goeds kan brengen? Moeilijke vragen waar ik zelf ook niet altijd het antwoord op heb, maar misschien iets om over na te denken. We lezen verder in Johannes 11, vers 17. Toen Jezus dan aankwam, bevond hij dat hij, Lazarus, reeds 4 dagen in het graf lag. Betanië nu was dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van ongeveer 15 stadien. Velen uit de Joden waren tot Martha en Maria gekomen om haar te troosten over haar broeder. Toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Martha dan zeide tot Jezus: Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van God begeert. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Ik ben zo benieuwd wat de manier was waarop Martha Jezus aansprak. Was het boos? Was het verdrietig? Was het verwijtend? Was het teleurgesteld? Jammer dat je bij gelezen woord geen intonatie krijgt. Het zou gaaf zijn als dat zo zou zijn. Ze had immers gehoord van een boodschapper dat Lazarus niet zou sterven. Dat de ziekte niet ten dode zou zijn. En als Jezus komt, ligt hij al 4 dagen in het graf. God belooft alles? Nee toch. Komt toch niet uit, dat blijkt nu toch. Ergens zegt ze tegen Jezus dat hij te laat is gekomen. Als u hier zou zijn geweest. Maar anderzijds laat ze ook heel mooi geloof zien. Want Heer, ik weet dat wat u vraagt aan God u gegeven zal worden. Dus dat is ook een uiting van geloof, van hoop. En dan is de vraag, is haar geloof nu te klein dat ze het wonder van God niet meer ziet? Of is haar geloof zo groot omdat ze het overstijgende plaatje ziet? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het soms is dat ik te weinig geloof heb in het hier en nu. En dan schakel ik over naar ik weet dat straks alles goed zal zijn. En soms is dat ook heel goed. En toch, soms zou ik ook meer dat verlangen en dat geloof willen hebben dat het hier en nu ook zo'n wonder kan gebeuren. Ik weet nu dat het in uw leven is. Ik zit er misschien ergens tussenin. Ik weet het niet altijd. Ik vind dat moeilijk. Als u dat makkelijker afgaat, laat mij het weten. Ik ga graag met je in gesprek om van je te leren. We lezen verder. Johannes 11, vers 28. En na deze woorden ging zij, Martha, heen en riep haar zuster Maria in stilte en zeide: Daar is de meester, hij roept u. Toen zij dat hoorde, stond zij ijlings op en ging tot hem. Jezus echter was nog niet in het dorp gekomen, maar bevond zich nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen Maria ijlings opstaan en naar buiten gaan en zij volgden haar, vermoedende dat zij naar het graf ging om daar te wenen, te huilen. Toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze hem te voet en zeide tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden met haar medegekomen waren, zag wenen, werd hij verbolgen in de geest en diep ontroerd. En hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. Maar sommigen van hen zeiden: Had hij, die de ogen van de blinden heeft geopend, niet kunnen maken dat ook deze niet stierf? Martha is bij Jezus geweest en zegt iets. En Maria komt bij Jezus en zegt eigenlijk exact hetzelfde. Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. En toch is de reactie van Jezus helemaal anders. Komt het door de manier waarop Maria het gezegd heeft? Was er misschien geen enkel verwijt, maar alleen verdriet? Jezus wordt wel geraakt door haar verdriet. En hoe bijzonder is dat eigenlijk? Het ene moment straalt hij zoveel kracht uit door te zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal nooit sterven. En een moment later is hij zo kwetsbaar. Is hij verdrietig. Ons verdriet raakt hem. Daar ben ik van overtuigd. Hij is één met ons, hij is mens. Misschien had Martha de waarheid nodig dat Jezus God is. Met daarbij de boodschap houd moed. Ik ben. Uitroepteken. En misschien had Maria die vertroosting nodig. Iemand die kon delen in haar verdriet. Volkomen integer en oprecht. Iemand om mee te huilen. Jezus is bekend met jouw behoeften. Hij is in controle, want hij is God en mens. Niet 50-50, 100% God, 100% mens. Ik wil verder lezen vanaf vers 38. Jezus dan, wederom bij zichzelf verbolgen, ging naar het graf. Dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. En Jezus zeide, neemt de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem, Heere, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? Zij dan namen de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort. Maar terwille van de scharen die rondom mij staan, heb ik gesproken opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luider stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hem, maak hem los en laat hem heen gaan. Dit stukje begint met dat Jezus verbolgen is. En in het kinderfilmpje stond er, Jezus was boos. Het kwam eerder ook naar voren. En de vraag is natuurlijk, hoezo is Jezus boos? Op wie is hij boos? Is hij boos op Martha en Maria dat ze geen geloof hadden? Of is hij boos op de omstanders die erbij waren? Die zeiden, hij die de ogen van de blinden kan openen, had hij niet hem beter kunnen maken? In de grondtekst staat hier embrimaomai. Mooi woord, hè? Embrimaomai. En wat zoveel betekent als om met oprechte vermaning aan te klagen. Nu weet ik niet of dat meteen helder wordt voor jullie allemaal, maar ik denk dat Jezus hier boos is op de dood. Jezus kijkt eigenlijk onze grootste nachtmerrie recht in de ogen. Het verlies van het leven. Het verlies van geliefden. De pijn, het verdriet, het gemis, de angst. En hij wordt boos. Dit is niet zoals het bedoeld is. Dit is niet het plan wat God voor ogen had. Dit is niet zoals de wereld geschapen is. Jezus klaagt de dood aan. Hij wil hier niet aan wennen. Maar het is het gevolg omdat ik anders besloot. Omdat wij anders besloten. We kozen onze eigen weg. Ik kies te vaak mijn eigen weg. En dan is daar Gods grote liefde in de vorm van Jezus. En Jezus maakt in dit stukje voor mij duidelijk waarom hij is gekomen. Hij is gekomen om leven te brengen. Voor eeuwig. En om te laten zien wie hij is, wat zijn doel is, laat hij een wonder zien dat zijn weerga niet kent. Een wonder tot eer van God. Jezus had het gezegd. Lazarus zal opstaan. Tegen de boodschapper. Tegen Martha. Jezus is betrouwbaar. Hij komt zijn belofte na. Ook al zien we het niet altijd meteen. Duurt het lang. En helaas, in dit leven zijn er soms mensen ernstig ziek. Ook jonge mensen en die overlijden. En dan mogen we vertrouwen op de toekomst. Waarin we bij hem zullen zijn en alles goed is. Maar de vraag is dan, dat wil ik lezen in vers 45. Vele der Joden dan, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat hij gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen begaven zich naar de Farizeeën en zeiden hun wat Jezus gedaan had. De vraag is nu, hoe zit jij hier? Hoe zit je thuis? Geloof je? Of niet? Tot de conclusie, doet hoop leven? Ja. Maar dan wel, zoals in Hebreeën 11 staat. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs dat dingen die men niet ziet. Vaak is er geen hoop meer in deze wereld. Ik zie het zo vaak. Is die uitgeput? Of is er geen vertrouwen meer? Geen hoop op een beter of ander of mooier leven? En dan is daar Jezus. Die ons kent, die jou kent, die u kent. Die jouw situatie kent, weet wat je nodig hebt. Die ons verdriet kent, weet wat we ervaren. Die ook God is en weet wat nodig is. Ga naar hem toe. Meteen, of op aarzelend, of op de manier die bij jou past. En of je nu komt als Martha, misschien wat verstandelijk of rationeel, of als Maria, emotioneel, of als Steven, of als... Hij kent je en hij weet wat je nodig hebt. Hij is. Hij is er. Hij is er voor jou. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Geloof in Jezus doet leven. Terug naar de film. Hij heet Miracles from Heaven. De titel verraadt misschien al wat er gebeurt. Maar het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En ik zou bijna zeggen, ga hem kijken. Ik ben nogal emotioneel aangelegd. Ik hield het niet droog bij het zien van de film. Hij is de moeite waard. Ga naar hem toe. Toen ik deze toespraak voorbereidde, kwam er een liedje in mijn hoofd. Wat we vaak luisteren bij ons in de auto. Het lied heet Adem, van Adem Project. En die gaan we laten horen, maar dan wel een bijzondere versie, zou ik zeggen. Hij is opgenomen namelijk door mijzelf, samen met mijn jongste dochter. Hebben we hem ingezongen. Dus, ik hoop dat het oké is.
Zit je vast? Of weet je niet wat je moet doen? Gaat het leven soms niet als verwacht? Toch is hij er in elk seizoen. Leg je zorgen neer, veeg je tranen weg. Hij is hier, hij is hier. Geef ze aan hem. Alles wat je hebt en niet meer dragen kan, laat het los, laat het gaan. Hij is de adem van het leven. Hij is de hoop voor wie niet verder kan. Ik kan niet leven zonder mijn Jezus, want mijn Jezus maakt ons vrij. Mijn Jezus maakt ons vrij. Laat het los, geef alles nu over aan hem. Er is niets wat hij niet van me kent, want hij weet precies wie ik ben. Leg mijn zorgen neer, veeg mijn tranen weg. Hij is hier, hij is hier. Geef ze aan hem, alles wat ik heb en niet meer dragen kan. Laat het los, laat het gaan. Hij is de adem van het leven. Hij is de hoop voor wie niet verder kan. Ik kan niet leven zonder mijn Jezus. Want mijn Jezus maakt ons vrij. Hij is de rots waar ik op kan bouwen. Stilte en rust midden in de storm. Hij is de vertrouwen als ik twijfel. Want mijn Jezus maakt ons vrij. Mijn Jezus maakt ons vrij.